Goedemorgen. Namens de kerkenraad heet ik iedereen, en in het bijzonder de gasten, welkom in deze dienst. Een hartelijk groet aan allen die deze dienst op een andere wijze volgen. Voorganger in deze dienst is dominee Gijsbertsen uit Kampen. De kerkenraad heeft de volgende mededelingen. Er is vanmorgen kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool. De groepen 0 tot en met 3 gaan naar ons erf en blijven daar. De groepen 4 tot en met 8 gaan naar de consistorie en komen na de preek weer terug in de dienst. Tijdens deze dienst zijn er 2 collecten. De eerste is bestemd voor diaconie en kerk. En de tweede is bestemd voor kerk in actie. Voor jongeren in Columbia en andere werelddiaconale projecten. Graag wijs ik u ook op de zendingsbussen bij de uitgang. Volgende week, zondag, is er na de dienst koffie drinken in de kerk. Op zondag 27 oktober om 7 uur 's avonds wordt er in de Hoeksteen te IJsselmuiden in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Kamp Rijnland een jeugddienst gehouden. Het thema van deze dienst is Samen 1. Dominee Kranen uit Vriezeveen gaat voor en met muzikale medewerking van de band Gewer. Wegens einde van de ambtstermijn van diaken Ingrid Bolsius en kerkrentmeester Carlo van der Linden ontstaan er per januari 2020 2 vacatures. We vragen u om namen van gemeenteleden in te dienen welke u geschikt acht voor deze ambten. U kunt straks nog namen indienen door de briefje in de collectezak te stoppen of uiterlijk morgen via de mail aan de scriba. Dan willen we nu de dienst beginnen met het zingen van het maandlied. Lied 898, de versen 3 en 4 uit het nieuwe liedboek. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de ene die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. De grote feesten onder het Joodse volk die lopen nu ten einde. Het is Rosh Hashanah geweest, een nieuw jaar, 5780. Zij tellen al even wat langer dan wij. Yom Kippur is geweest. Hele afgelopen week had iedereen vakantie. Sukkot is gevierd. Ja, we hebben geen Joden meer om ons heen. Je ziet hier zowel loofhutten, maar misschien zag je op tv nog wat of zo. Iemand had zo'n loofhutje gemaakt, zo'n Sukkot. Heel klein als een soort telefooncel. Daar bewoog hij zich ook mee op de openbare weg. Prachtig gezicht. Morgen slotfeest, overmorgen Simchat Torah. Jezus heeft die feesten ook met hart en ziel gevierd. En ik neem u vanmorgen mee naar een tekst van Lucas. Een bekend gedeelte, maar ik was in de tijd totaal verrast toen ik merkte dat deze tekst zomaar te plaatsen is op de Joodse kalender, juist in deze tijd van het jaar. Tekst uit het Nieuwe Testament. Ik krijg nog alles te horen, ik preek veel te weinig over Jezus. Ik zeg veel te weinig over Jezus. Ik zeg, ik heb toch altijd over hem. Hoe zou dat anders kunnen? Hij is mijn leven. Nee, u hebt het altijd over de Torah. Nou, zie je wel, zeg ik dan. Over Jezus dus. Het lijkt of je dat toch iedere keer weer moet uitleggen. Dus misschien dat het vanmorgen weer duidelijk is en wordt. Hoezeer het met elkaar te maken heeft. Thema van deze dienst, de onthulling van de Torah. We zetten deze dienst nu eerst voort met Kyrie en Gloria. Laten we samen bidden. Heer onze God, uit een wereld zo verscheurd, waarin zoveel mensen pijn hebben, roepen wij tot u. Blijf het zien. Wend uw ogen niet af. Kom met uw rijk dwars door alles heen. Zie uw oogappel, uw volk, eeuwenlang vervolgd. Van buitenaf onder druk, altijd weer. Van binnenuit onder druk, altijd weer, net als wij. Want ze zijn mensen net als wij. En zonde tiert ook daar welig. Waar zijn we nu helemaal gekomen? 2000 jaar na de komst van uw zoon. Wie lost het nu nog op hoe dat verder moet in het Midden-Oosten? Heer, ontferm u. Laat uw volk Israël niet vallen. Laat ons die zich vastklampen aan uw woord niet vallen. Laat uw wereld, die toch uw schepping is, al die schepselen van u, niet vallen. Ontferm u, om Jezus wil. Amen. Zing op Psalm 124, vers 1.
Thank you.
een profetie over de toekomst. Uit Jesaja 61, woorden die we zo meteen ook terug horen bij de lezing in het Nieuwe Testament. De geest van God de Heer rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft Hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen en een dag van wraak voor onze God. Om allen die treuren te troosten. Om aan Sions treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen tere binten van gerechtigheid, geplant door de Heer als teken van zijn luister. Zie nu vers 4. Samen om de opening van het woord. Om uw kracht uit de hoge, om uw geest vanuit de hoge, bieden wij u met heel ons hart, Heer onze God. Verbind ons in dit ochtenduur weer met u zelf. Als de woorden klinken uit de schrift, dat het vensters voor ons zijn, ramen waar we doorheen kunnen zien, en uw licht bespeuren, uw stem horen. En help door uw geest ons om de woorden te verstaan, te horen, en gehoor te geven in doen, ook in denken, dat we op uw woord vertrouwen en zeker weten. Er wordt geregeerd, u laat niet los, uw toekomst wacht. We bidden het u in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We lezen de Heilige Schrift, Lucas 4, vers 16 tot en met 21. En dat ga ik lezen uit de Narische Bijbel, kunt u gelijk de verschillen zien. Vergeleken met wat op de biermer staat. En aansluitend op de lezing zingen we uit de Evangelische Liedbundel nummer 241. En dan kunnen de kinderen naar de nevendienst. Evangelische liedbundel nummer 241. Lucas 4, vers 16 tot en met 21. Waarover Jezus wordt gezegd: Hij komt aan in Nazara, waar hij is opgevoed. en gaat, naar de gewoonte hem eigen, op de dag van de Sabbat naar de samenkomst. Hij staat op om voor te lezen. Gegeven wordt hem de boekrol van de profeet Jesaja. Hij opent de boekrol en vindt de plaats waar staat geschreven: de geest des Heren is over mij, omdat hij mij gezalfd heeft om goed aan te kondigen aan armen. Hij heeft mij uitgezonden om te prediken aan gevangenen vrijlating en aan blinden nieuw gezicht, om verdrukten uit te zenden in vrijlating, om te prediken een welkom jaar des Heren. Hij sluit de boekrol, geeft die terug aan de helper en gaat zitten. Aller ogen in de samenkomst zijn gericht geweest op hem. Maar hij begint en zegt tot hen: heden is dit schriftwoord in uw oren in vervulling gegaan. Zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. sluiten straks aan op de prediking met lied 530. Allemaal uit het nieuwe liedboek verder. 530. Ja, ik zie daar ook nog een ander nummer daaronder staan. Klopt niet, kom ik straks wel op. 530 na afloop van deze dienst. Dat is een berijming van dit gedeelte uit Lucas 4. Melodie is niet moeilijk volgens mij, maar als u hem twee keer voorspeelt, denk ik, dan zingt iedereen hem zo mee. 530. Goed. Uw verslaggever Lucas neemt u mee naar de synagoge in Nazareth. Het is een aparte dienst. En Lucas vertelt ons vooral over dat ontroerende en indrukwekkende moment van Jezus zelfopenbaring. De levende Tora gaat op de Bima staan. Hè? Wij zouden zeggen de kansel. In de synagoge heet dat de Bima, de verhoging. De levende Tora gaat op de Bima staan. En de levende Tora krijgt de geschreven Tora in zijn handen. Dat is op zich natuurlijk al ongelooflijk apart gezicht. En hij opent die. En begint te spreken. Onvergetelijk moment. Een inkijkje dat Lucas biedt dat zeldzaam is. Dat je Jezus, om zo te zeggen, met de Bijbel in zijn handen ziet staan. Dat boek dat helemaal over hem gaat. Dat hij eigenlijk zelf geschreven heeft. We gaan proberen wat in te zoomen. Jezus zelf heeft daar in Nazareth vanaf zijn vroege jeugd in de synagoge gezeten, elke Sabbat weer. Eerst met zijn ouders, later ook zelfstandig als jong volwassene. Hij heeft zich, zo schrijft Lucas het ook, hij heeft zich de gewoonte om op de Sabbat naar de samenkomst te gaan, die heeft hij zich eigen gemaakt. Zoals jullie je dat eigen hebben gemaakt en hier steeds verschijnen. Een gewoonte. En wie wel eens een dienst in de synagoge heeft meegemaakt of heeft gezien. Die ziet dat hele tafereel voor zich. De mannen met hun gebedsmantels gezeten rondom die bima. De vrouwen in een ruimte apart. Dames hier zouden allemaal daar bij het orgel of zo moeten worden opgepakt. Nog een beetje klein daar, hè? Ja. En centraal natuurlijk in die synagoge, de Aaron Kodesh, de heilige arke, hè, dat is meestal een soort nis in de muur, waar de Torahrollen achter een gordijn zijn opgeslagen. Die Torahrollen zijn ook allemaal weer ingepakt in prachtige kleden. En hoe vaak zal Jezus er in zijn leven niet getuige van zijn geweest dat zo'n Torahrol werd onthuld, hè? Het kleed ging eraf en dan was er de lezing uit die Torah, waarna die, hè, als het ware weer in doeken werd gewikkeld om weer in die arken te worden geplaatst. Goed, ik lees dit verhaal, ja, en ik ben theoloog, dus op het moment dat ik hier zie iets van die dienst en wat daar gelezen wordt, ben ik gelijk nieuwsgierig op welk moment dit wordt gelezen daar in die synagoge van Nazareth. De lezingen in de synagoge die volgen een vast patroon, hè? Ook in de kerk trouwens heb je, hè, heel veel gemeentes volgen een vast patroon, kerkelijk leesrooster. Synagoge heeft ook een vast leesrooster. In de loop van één jaar tijd komt dan de hele Torah Dat wil zeggen, de vijf boeken van Mozes, die komen dan in één jaar tijd langs. Er zijn ook behoorlijke gedeeltes dan. Zo'n gedeelte heet een sidra, meervoud sidrot. En bij elke sidra, bij elk gedeelte uit die Torah, hoort een profetenlezing. En elk sidra heeft zijn eigen profetenlezing. Dus als ik hoor hier dat Jesaja 61 wordt gelezen, ja, dan ga ik naar het synagogale leesrooster. Ga kijken van, op welk moment lezen ze daar Jesaja 61? En welk gedeelte uit de Torah, uit die boeken van Mozes, hoort daar dan bij? Zodat ik dan ook weet in welke tijd van het jaar we zitten en welke Sabbat het is. Op dat moment wordt mijn zoektocht wel een beetje ingewikkeld, want Jesaja 61 is niet te vinden op dat rooster. En denk je, hoe kan dat? Een schitterend gedeelte, Jesaja 61, dat zal niet voorkomen op het rooster van de synagoge. En dan stuit ik op, ja, een dingetje. Hè, er is zo hoop fout gegaan in de loop van de wereldgeschiedenis. En ook hier in Europa. En tussen kerk en Israël. Want dat Jesaja 61 niet op hun rooster staat, is onze schuld. Hè, de christelijke kerk die was gewend in het verleden om Joden hartstikke met die Bijbel om te oren te slaan. Van, joh, waarom geloof jij niet dat Jezus de Messias is? Want hier staat het toch. Lees Jesaja 61, lees Jesaja 53 over de knecht des Heren. Lees Micha 5 en gij Bethlehem Ephrata. Al die teksten hebben ze van het leesrooster gehaald in de synagoge. Dus Jesaja 53, Micha 5, kom je daar allemaal niet meer in tegen. En van, ja, zijn we genoeg mee om de oren geslagen. Houden we wel bij onze eigen teksten. Ik moest dus wat langer zoeken en ik moest wat verder in de tijd terug. Vond ik toch een rooster waar Jesaja 61 oorspronkelijk stond. Althans, in de traditie van de Portugese synagoge. En dan blijkt Jesaja 61, die profetenlezing, verbonden te zijn met de laatste sidra, het laatste gedeelte van de Torah, uit de boeken van Mozes. Met sidra bezot haburaga. Dit zijn de zegeningen. Hè? Dat zijn de zegeningen die Mozes uitspreekt aan het eind van zijn leven. Dus het laatste stukje van de Torah wordt gelezen op deze Sabbat in de synagoge. Ja, maar dan weet ik ook dat ze vervolgens gelijk naar dat laatste stukje ook de eerste verse gaan lezen van het begin van de Torah. Dan gaan ze ook Genesis 1, vers 1 tot en met 5 of zo lezen. Want dan is het Simchat Torah, het feest van de vreugde over het woord van God, het feest van de vreugde over de Torah. Wat dus overmorgen, dinsdag, gebeurt in de synagoge. En op het moment dat ik dat vind, ben ik er wel even stil van. Want dan denk ik, wat komt hier allemaal samen dan, als je zo naar Lucas 4 kijkt? Want dat betekent dus dat het dan daar, als Jezus daar op die bima gaat staan, dan is het dus net Rosh Hashanah geweest. Ze hebben net nieuwjaar gevierd. Je hoort het Jezus ook zeggen, hè? Ik verkondig jullie het aangename jaar des Heren. Hè? Is er eigenlijk een nieuw jaar begonnen. Prachtig hoe die tekst daar dan ook bij hoort natuurlijk van Jesaja. Het is niet voor niks dat dat allemaal met elkaar verbonden is, die sidrot en de profetenlezingen. Dan is op de 10e van de maand is er net Yom Kippur geweest, hè? De grote verzoendag. 25 uur vasten en bidden om in het reine te komen met God. En dan is net de afgelopen week Loofhuttenfeest gevierd, met morgen het slotfeest, hè, Loofhuttenfeest, feest van het water. Hè, er wordt water geplinkt
Het stroomt dan, als je in Jeruzalem bent geweest, zie je zo die kleine straatjes. Dat stroomt dan zo door al die straatjes naar beneden, dat water. Er wordt ook gebeden om water, hè, water om regen, als teken van de zegen van God. Nou, het is afgelopen week met bakken naar beneden gekomen in Israël. Hè. Het is het feest ook van het licht. Hè. In de tempel worden de grote luchters aangestoken. Eén grote plek van licht. Die verwijzen naar de lichtkolom in de woestijn, hè, waar de hutjes allemaal omheen stonden. En het is ook het feest van de wijn, van de druivenpluk. Zo zijn die loofhutten eigenlijk ook ontstaan. Mensen bleven in de wijngaarden zitten, maakten daar die hutjes klaar, woonden daar als het ware een tijdje. Ja, en de wijn, hè, de druiven hebben altijd iets van de wereld die komt. Ook voor ons nog. Over de feest van de nieuwe wereld die er zal zijn. En dan worden dus overmorgen afgesloten op 23 Tishri, de maand Tishri, Simchat Torah, vreugde over de Torah. En op die dag zou dus de Torah zijn opgestaan. Hij die het vlees geworden wordt, is het vlees geworden Torah, die zou zijn opgestaan, is naar voren gelopen en tegen die gemeente hebben gezegd, ja, gelukkig nieuwjaar. Gezegend nieuwjaar. Maar niet zomaar een nieuwjaar. Het is ook niet zomaar een nieuwjaar. Het is gelijk ook Sabbatsjaar. Hè? Een jaar dat alles tot rust komt. Eén keer in de zeven jaar moest het hele volk rust houden. Nee, wat heet, dat merk je ook aan die lezing in Jesaja 61. Niet alleen een Sabbatsjaar, nee, een jubeljaar. 7 keer 7 Sabbatten tel je. En dan is het 2 jaar lang stil. Dat wil zeggen, al het werk stopt, alle arbeid stopt. Iedereen leeft 2 jaar lang gewoon van alles wat er vanzelf groeit. Ja? Maar jullie kunnen ophouden met het land te ploegen of zo. Of niet meer de boomgaard in te lopen. Maar dat groeit vanzelf door. Hè? Er zijn heel veel dingen die doorgroeien. Nou, iedereen leeft dan van wat er spontaan groeit. En alles is ook van iedereen. Je deelt het samen. Dus er loopt heel wat spul over je land heen. En bovendien, iedereen die in de afgelopen 50 jaar, in die afgelopen halve eeuw is verarmd, hè, dat hoort ook bij het jubeljaar, die krijgt alles terug wat hij kwijtgeraakt is. Was je je huis kwijt, krijg je je huis terug. Was je je akker kwijtgeraakt omdat je niet meer kon betalen. Was je je vrijheid kwijtgeraakt omdat je slaaf was geworden. Iedereen krijgt alles weer terug. En iedereen begint als het ware weer met gelijke kansen aan de volgende halve eeuw. Zo heeft de Heere God het afgesproken met zijn volk in Leviticus. En zo blijf je beseffen dat de economie uiteindelijk alleen maar een spelletje is. Net als Monopoly. Op een gegeven moment gaat het in de doos. Dan gaat het dicht. En morgen kun je weer overnieuw beginnen. Heb je een nieuw spelletje met gelijke kansen. De Bijbel die maakt alles gewoon zo lekker relatief. Daarom is er ook zelden jubeljaar gehouden in Israël. En daarom houden wij helemaal geen jubeljaar. Ja? Maar daardoor blijven dus ook mensen eindeloos armer worden. Ja? Ja. Maar dit hier in Lucas, dat is Simchat Torah en jubeljaar. En de Torah zelf is in het midden. Nou, dan wil je dan nog meer. Ik zoom nog iets preciezer in. Wat gebeurt er in de synagogedienst op Simchat Torah? Iemand van de aanwezigen die mag Gatan Torah zijn. Dat is de bruidegom van de Torah. En die leest de Torah uit. Dus die leest die laatste verse uit Deuteronomium. Die leest de Torah uit. Dan wordt de Torah in doeken gewikkeld en weer in de aroon, in de schrijn gezet. Maar onmiddellijk daarna staat een ander op, namelijk de Gatan Bereshit, de bruidegom van het begin. En die begint dan weer voor in de Torah te lezen. Nieuwe Torahrol gaat open en leest de eerste verse uit Genesis. En de gedachte daarachter is dat ze dat altijd zo doen is, het kan nooit zo zijn dat het woord van God uit is. Dat het woord van God stopt. Dat kan niet waar zijn. Het woord van God gaat altijd door. Er is altijd een nieuwe dag. Er is altijd een nieuwe schepping in en door de Torah. Donker en dood kunnen nooit het laatste zijn. Nou, Nota bene, let even op. Heel zijn evangelie schrijft Lucas over de levende Tora. Ja, over Jezus. Heel zijn evangelie schrijft hij over de levende Tora. Die op deze aarde wordt geboren. Die Tora was bij God al voor de schepping. Vertelt de Bijbel ook. Hè, de Christus of de Tora, die was er altijd. Die was al voor de schepping bij God. En die heeft in de gestalte van Jezus een tijdje hier op aarde geleefd. Dat is maar een hele korte fase in het leven van de Tora, van de Christus. Daarna leeft hij weer verder aan de rechterhand van de Vader. Lucas schrijft zijn hele evangelie over die levende Tora, die op deze aarde wordt geboren, in doeken wordt gewikkeld, zich gaat onthullen, gaat spreken, en die tenslotte aan het eind van zijn leven weer in linnen doeken wordt gewikkeld en wordt bijgezet in de nis. In de rotswand. Maar die onmiddellijk na dat einde zich weer onthult en weer spreekt, he, naar de opstanding, als in den beginne, van het woord dat bij God was, waardoor alle dingen zijn gemaakt, waarin het leven is, van het woord dat het licht voor de mens is. Jezus heeft die beweging van die Tora zijn hele leven voor zijn ogen gezien in de synagoge. Uit de nis, uit de rotswand, uit de stal, onthult, spreekt, verhult en weer. Die beweging vindt op een hele bijzondere manier plaats als hij daar dan ook zelf verschijnt op die Bima zich gaat onthullen. De boekrol van Jesaja wordt hem gegeven, de profetenlezing van die Sabbat. Hij opent hem, hij leest wat daar geschreven is, sluit de boekrol, geeft die terug aan de helper, gaat zitten, hè, zij gaan zitten als ze gaan spreken. Bij ons staan dominees, een dominee staat altijd ergens. Hij geeft die terug aan de helper, gaat zitten ten teken dat hij nu gaat spreken, Tora gaat onderwijzen en aan de gemeente zal uitleggen. Dus zichzelf zal gaan uitleggen. De tekst uit Jesaja heeft geklonken over een nieuw jaar, over wat er gebeurt in een jubeljaar, als grote verzoendag en loofhuttefeest gevierd zijn, God die komt wonen bij de mensen, het vrederijk dat begint. En hij, de levende Tora, zegt tegen die mensen in die synagoge, broeders en zusters, het is zover. Zie hier, de Tora vervuld. Heden is de nieuwe tijd, het koninkrijk, begonnen. Immanuel, God is met u. Daar staat in de synagoge van Nazara. Ja, zo las ik het ook in de Naardense Bijbel, expres. Want Lucas schrijft het expres zo, die weet ook wel dat het plaatsje Nazareth heet. Maar in de grondtekst staat Nazara, en dat doet hij expres, want door Nazara te zeggen, heb je een hele makkelijke link met het woord Nazireer. Hè? Degene die aan God gewijd is. Nou, dat is natuurlijk Jezus. Daar staat in de synagoge van Nazareth, Nazara, het woord de Tora van de beginnen. Icoon van God is hij, zegt Paulus. De icoon van God, de eerstgeborene van heel de schepping. Alles in hemel en op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, is voor hem en door hem geschapen. En daar staat hij, degene die van God die geschiedenis met Israël en met heel deze wereld mag maken. Van hem is die hele Tora de blauwdruk. En hier is hij zelf. En het wordt duidelijk hoe die blauwdruk bedoeld is. Tora is vlees geworden, lichaam in het leven van deze besneden Jood. Hij heeft hier gewoond. Hij heeft zijn koninkrijk gevestigd. Hij heeft zich onthuld. Ik heb er verder geen woorden voor. Je zou er met terugwerkende kracht blij bij willen zijn om dat moment mee te maken. En de rest is napraten, de rest is nakaarten. Wie is toch deze, roepen de mensen en roepen de discipelen, hè, als ze hem in hun leven zien verschijnen. In Nazareth willen ze hem even later al doden. Ja, natuurlijk. De gek. Ja. Komt dominee Gijsbert aan de kansel op, die zegt, nou jongens, ja, dan bel je toch ook een busje, dan kan die man toch ook weg. Kan toch niet. De gek. Snotaap. Die is bij hen groot geworden. Zijn vader is Jozef, weten ze ook allemaal. Die zal zich even aan hen openbaren als master of the universe. Ja. Ja, soort Trump. Ik in mijn onmetelijke wijsheid heb besloten. Hè? Een tweet van Trump. Moet je een busje halen. Het verzet zal er ook straks zijn onder de schriftgeleerden en onder de fariseeën. Om deze Torah, die zich daar openbaart, zo spoedig mogelijk bij te zetten in een nis, in een graf. Waar die ook nooit meer uit mag komen. Waarom denk je dan even, en tegelijk denk je, ja, je snapt het ook wel. Het verschil tussen de levende Torah zelf, Jezus, en de geschreven Torah, is natuurlijk groot. Ik kan u een studieboek geven over een bepaald thema, maar dat is nog heel wat anders dan dat je het zelf moet gaan ervaren. Ik kan je een biografie geven van, weet ik veel, van Obama of van Gandhi of wat ook, ja. En dan denk je, nou, begrijp ik zo'n leven. Maar dat is heel wat anders dan dat hij op een gegeven moment op de bel drukt en bij je binnenloopt. Ja? En een kopje koffie bij je komt drinken. En dan kun je ook niet tegen hem zeggen van, nee, maar zo bent u niet. Want kijk, er staat over u geschreven. dat werkt niet. Hè? Want hij weet. De Bijbel gaat alleen maar over hem. Hij is de Bijbel. Hij is de Torah. Hij bepaalt dus ook hoe het bedoeld is. Hij bepaalt de interpretatie. En dat betekent ook dat het verschil gigantisch moet zijn tussen onze interpretaties, onze beelden van de Bijbel en onze beelden van God en van Jezus, vergeleken met hun ware gestalte. Hè? Ik doe mijn best en al die predikanten die hier verschijnen doen hun best. Maar het is natuurlijk gewoon, ja, het is gewoon jammer. Ja, het haalt er niet bij natuurlijk. Het is het echte niet. Wat u allemaal hoort hier over de Bijbel en over God en over Jezus is natuurlijk niets vergeleken met de werkelijkheid die wij u proberen te verkondigen en die u en jou ooit een keer zal worden onthuld. Dat je denkt van, ja maar, zo heb ik het niet gehoord. Nee, maar geloof maar dat dat dan de waarheid is. Wij proberen als predikant u alleen maar een beetje erop voor te bereiden. He, Miskotte die zei, wat wij doen als predikanten is, wij spreken woorden uit over het woord, woord met een hoofdletter, aangaande het woord, 5 hoofdletters. En waar het om gaat is, niet dat u contact krijgt met mij, met die woorden, niet dat u contact krijgt met de Bijbel, maar dat u contact krijgt met het woord, 5 hoofdletters, met hemzelf. We proberen u het alleen maar een beetje, ja, erop bedacht te zijn. dat de een of andere manier verbinding mee te geven. Bijvoorbeeld door tegen u te zeggen, probeer je even voor te stellen hoe dat daar was in Nazareth. De onthulling van de Torah in levende lijven. Probeer het jezelf eens een beetje voor te stellen over wat ons dan nog te wachten staat. De onthulling van de Torah in een jubeljaar dat nooit meer een eind zal hebben. Het nieuwe leven, de nieuwe wereld, de vervulling van het Loofhuttenfeest. Dus ja, over hem heb ik het altijd als ik het woord Torah noem. De levende Torah die bij God was en is en zijn zal. En de geschreven Torah die als Bijbel op onze kansels ligt, maar die de levende Torah natuurlijk nooit kan vervangen. En de woorden die wij lezen volgens onze leesroosters, die maar een afschijnsel zijn, een verre weerspiegeling van de ware aard van het woord dat gehoord wil worden. Al die teksten in de Bijbel, alleen maar vensters om doorheen te kijken, om iets, we proberen u te laten vermoeden over wat er te zien is en wie degene is met wie wij in contact zijn en van wie wij het mooie dingen proberen te zeggen. De levende die tot ons gekomen is en komt en die ook ons een keer zal aanspreken en zal zeggen, ik ben er. Maar die dat in deze woorden ook zegt, ik ben er, Immanuel. Je bent niet alleen in al deze ellende, in deze grote wereld. Je bent niet alleen. Hij is gekomen, zijn geest waait over de wereld. Zijn geest waait ook door de woorden van de schrift heen hier. En hij komt en ja, daar kun je toch alleen maar naar verlangen dat het gewoon zover is. Dat de woorden van de dominee stoppen. En dat de Bijbel niet meer open hoeft. Omdat hij zelf, het woord, verschijnt. Zich onthult en eeuwig in ons midden zijn zal. Amen. Laten we danken en ook bidden. Dit woord dat u ons meegeeft als een gids in ons leven. Dit woord is de vlam, dit woord is het lichtje. Dat ons een weg wijst door het donker. En we weten dat dat kleine lichtje zich op geen enkele manier verhoudt ten opzichte van het licht dat nog komt. Het licht dat hier weer spiegelt, het licht van uw toekomst. Maar met dit lichtje doen we het. Uw woord als een lamp voor onze voet. Het is genoeg. Zo'n olielampje, het is genoeg. Dank u wel voor dit woord in ons leven. Help ons door de kracht van uw geest te beseffen dat deze woorden ons kunnen verbinden met uzelf. Dat dat ook vanmorgen gebeurt. De verbinding met uzelf en met uw Zoon, Jezus Christus. De levende Torah, het vlees geworden woord. Hij die leeft in alle eeuwigheid. En wij roepen tot u. Laat het jubeljaar beginnen. Dat laatste feest, een loofhuttefeest dat door alle volkeren gevierd zal worden. Zoals de profeet Zacharia dat zegt. Een loofhuttefeest in eeuwigheid. Vrede op deze aarde. Geen ongelijkheid meer. Geen ongelijkwaardigheid meer. Wij zien er naar uit. We snakken ernaar. Uw volk al zoveel langer, 5780 jaar. We zien er naar uit dat Hij komt. Bidden u, wees daar waar de ellende aanwezig is, waar mensen in ellende zijn. Bidden u vanmorgen in het bijzonder voor de inwoners in Noordoost-Syrië, die klem zitten tussen alle strijdende partijen, onzeker zijn over hun lot, dat ze het volhouden. We willen zo lang mogelijk in hun huis, hun thuis, blijven wonen, totdat ze worden verjaagd. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen wat voor angsten er dan bij hen zijn. Wees met uw gemeente daar, uw kerk, christenen. Die proberen daar een lichtje in het donker te zijn. En als ze zich vastklemmen aan het woord, laat hen merken dat ze zich vastklemmen aan uzelf. Bid u voor elkaar, zoals we hier zijn, zoals we ons verbonden weten met mensen om ons heen. In de stilte brengen we onze voorbeden bij u. Heere, hoor al die gebeden in de naam van uw Zoon, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst der offeranden en we zingen tot slot met elkaar niet. Evangelische liedbundel 949, ga je ook niet vinden. Uit het nieuwe liedboek, nummer 494. En die zingen we in zijn geheel. Van waar zijt gij gekomen? Wij wisten niets van u. In onze stoutste dromen was God nooit hier en nu. Lied 494 in zijn geheel. gaat u allen heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.